Goedemorgen. Heeft u zich wel eens afgevraagd, kun je te gelukkig zijn? Kun je te gelukkig zijn? Waarom deze vraag? Een van de psalmen staat over de Heere God. U maakt mij het pad des levens bekend. En dan de tweede deel van het vers is. Overvloed van vreugde is voor uw aangezicht. Een overvloed is altijd te veel. Dus God kan zijn geluk niet op. En daar waar hij is, daar kunnen wij ons geluk niet op. Maar het is nog even wachten tot het zover is. Tot die tijd moeten we hier in dit leven door en verder. En daar helpt Gods woord ons bij. Daar helpen de liederen bij. Daar helpt het boven alles bij dat ons hart en onze gedachten richten op God. Dat is dé manier om vol te houden en te overleven. Maar het woord helpt ons daar ook bij. Ik wil vanmorgen met u nadenken over een psalm. En ik moet u waarschuwen, het is niet de meest vrolijke psalm die we in de Bijbel tegenkomen. Het is psalm 88. En ik wil u graag... Gaat goed? Ze kreeg een woord van de Heer. Dan moet ik zwijgen nu. Staat er in Korinthe. Als iemand een openbaring ten deel valt, moet ik mijn mond houden. Maar je blijft zitten? Goed, nou dan ga ik door. Dankjewel. Daar staat in boven psalm 88, en dat hebben de Bijbelvertalers gedaan, gebed in zware beproeving. Een lied, een psalm van de zonen van Korach voor de koorleider op Magalat Leanot, een onderwijzing van Heman de Ezrahiet. Dus de auteur van deze psalm is Heman. En we gaan kijken of we na een half uur nog steeds blij zijn met Heman of niet. Heere, God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor u en roep ik. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen. Neig uw oor tot mijn roepen. Want mijn ziel is verzadigd van ellende. Mijn leven raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de kuil neerdalen. Ik ben geworden als een man zonder kracht. Afgezonderd onder de doden, net als de gesneuvelden die in het graf liggen. Daar denkt u niet meer aan. Ze zijn afgesneden van uw hand. U hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duistere oorden, in diepten. Uw grimmigheid leunt op mij. U hebt mij neergedrukt door al uw golven. Mijn bekenden hebt u ver van mij verwijderd. U hebt mij tot iets gruwelijks voor hen gemaakt. Ik ben opgesloten en kan er niet uitkomen. Mijn oog is treurig van ellende. Heere, ik roep tot u de hele dag. Ik strek mijn handen naar u uit. Zou u wonderen doen aan de doden? Of zouden gestorvenen opstaan en u loven? Zou er van uw goede tierenheid in het graf verteld worden, van uw trouw in het verderf? Zouden uw wonderen bekend worden in de duisternis, uw gerechtigheid in het land van de vergetelheid? Ik echter, ik roep tot u, Heere, mijn gebed komt u tegemoet in de morgen. Heere, waarom verstoot u mijn ziel? Waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Ellendig ben ik en stervende van jongs af. Ik draag uw bedreigingen. Ik ben radeloos. Bent u er nog? Ja. Uw brandende toorn gaat over mij heen. Uw verschrikkingen doen mij omkomen. De hele dag omringen ze mij als water. Ze omsingelen mij allemaal. Geliefden en vrienden, hebt u ver van mij verwijderd. Mijn bekenden zijn duisternis. Punt. Waarom nou? Waarom nou deze psalm bij die 149 anderen opgenomen in Gods woord? Was er niets vrolijkers of niets leukers te bedenken? Was de Bijbel er minder kostbaar voor geworden als deze psalm niet in Gods woord was terechtgekomen? Hadden we het niet veel beter kunnen doen zonder dit woord? Wat doe je als je zo'n psalm leest? Lang geleden iemand bij een radiolezing over deze psalm horen zeggen: dit is de enige psalm die je kent zonder geloof. Nou ben ik dat niet met de spreker eens. Dat gaan we straks ook zien. Maar wat doe je nou als je dit tegenkomt? Vooral als je in de evangelische gemeente zit. Nou, wij hebben wel een paar tactieken ontwikkeld om met deze psalmen af te rekenen. Weet je wat? Je slaat hem gewoon over. En je gaat op zoek naar de volgende. 89 gaat nog over loflied en klacht. Maar er komt vanzelf altijd wel een psalm 100. Waar je zegt: opgaat naar Gods huis om hem daar te loven en te prijzen. Probleem opgelost, toch? Blij en evangelisch. Happy, clappy. Niks ten nadele ervan. Ik ben het zelf ook. Je kunt hem vervangen door iets positiefs. Kom. Niet zo somber. Komt wel weer goed. Elke dag weer een nieuwe morgen. Of je kunt je er gewoon ronduit aan ergeren. Zeggen van: hier kan ik helemaal niets mee. Maar al die neigingen, al die tactieken om op deze manier met de psalm om te gaan, brengen ons wel in problemen. Namelijk dit. Er staat een hele indringende tekst in 1 Timotheus, waar Paulus tegen Timotheus zegt dat heel de schrift door God is ingeblazen. Dus elke letter die we lezen in het Oude en het Nieuwe Testament is door Gods geest geïnspireerd. En geloof me, Paulus kende ook Psalm 88. En sluit hem daar niet van uit. Er staat geen sterretje bij met een voetnoot uitgezonderd Psalm 88 of meer van dergelijke psalmen. Laten we klaagliederen dan ook maar gelijk, en we het net gehoord hebben, dan ook maar even skippen. Dus moeten we iets met deze psalm? Mogen we iets met deze psalm? Hebben we deze psalm nodig? En gaat deze psalm kostbaar en dierbaar voor ons worden? Want psalmen helpen ons om woorden te geven aan ons gevoel. Psalmen helpen ons om tekst uit te spreken. Je mag deze psalm bidden. Ze zijn bedoeld om ook te bidden en te zingen in de eredienst. Collectief, maar ook privé, in je eigen privévertrek. Je mag deze woorden gebruiken om woorden te geven aan iets waar je zelf geen woorden voor kunt vinden. En als je dan deze woorden niet nodig hebt voor jezelf, als je denkt van: ik ben helemaal niet zo, ik ben optimistisch van aard, ik ken eigenlijk deze psalm niet goed en ik herken mij ook helemaal niet in de gemoedstoestand waarin deze meneer Heemans verkeert, dan zou je hem in elk geval nog kunnen gebruiken voor iemand anders die anders is dan jij, of die op dat moment wel deze woorden nodig heeft als bemoediging en als troost. Deze psalm als bemoediging en als troost. En daar hoef ik geen kunstgrepen voor uit te halen. Daar hoef ik de psalm niet voor weg te doen of delen eruit te halen of dingen anders te verwoorden. Ik mag de psalm lezen zoals hij er staat en de psalm serieus nemen. En na afloop van deze preek zeggen: hey man, dank je wel. Dank je wel dat je je door Gods geest hebt laten inspireren, de moeite hebt genomen om dit op papier te zetten als lied voor de tempelzangers in de tempel. En dat je misschien ook wel mensen om je heen hebt gehad in die tijd die zeiden van: nou, kom, niet zo somber. Dank je wel, Heeman, dat je de diepte bent ingegaan, dat je het niet hebt ontlopen. En dat we mogen meelezen en meevoelen met wat jij op dit moment ervaart. Want, wat lezen we in deze psalm? Vat hem even kort samen. Er wordt een ellende ervaren. Zelfs het woordje radeloos staat erin. Er wordt een ellende ervaren zonder dat er een aanwijzbare oorzaak is. Dat vinden we wel lastig. Kijk, als deze man zegt, ik heb slecht nieuws gehad van de dokter. Of mijn huwelijk loopt op de klippen. Of mijn kinderen doen niet wat ik zeg. Of ik ben mijn dierbaren verloren. Of ik raak mijn baan kwijt. Of ik zit in een algemene malaise door die of die oorzaak. Dan kunnen we het plaatsen. Dan stop je het in een potje en denk je van, oké, klaar. Hè? Logisch, begrijpelijk. Maar als iets op je afkomt zonder oorzaak, dan heeft dat twee effecten. Een negatieve en een positieve. De negatieve oorzaak is, als je niet weet waar de ellende vandaan komt, kan het dus iedereen overkomen. Beetje een eenvoudig voorbeeld. Als je je auto naar de garage brengt, je hebt een klacht, maar ze kunnen het niet vinden. Dan gaan we weer rijden, meneer, want we kunnen het niet vinden. Dan denk ik, ja, lekker. Maar het kan dus weer komen, want ze hebben de oorzaak niet gevonden. Ze kunnen het ook niet oplossen. Het positieve van geen oorzaak is dat je deze psalm als een matrix, als een model, als een universele psalm mag gebruiken in wat voor omstandigheden jij ook bent. In wat voor ellendige omstandigheden je ook bent. En die ellende van Heman bestaat uit een aantal dingen. En hij geeft een hele bloemlezing in prachtige taal hoe hij zich voelt en wat hij ervaart. Hij ervaart, zoals we in vers 15 lezen, God is er niet meer. Kent u mensen die dat wel eens hebben gezegd? Heeft u mensen in uw omgeving die vroeger of nu tegen u zeggen, ik ervaar God niet meer? Heeft u zelf wel eens een periode gehad dat u gedacht heeft, ik ervaar God niet meer? Ik weet het wel en ik leg mijn hand er ook op, maar ik ervaar het niet. Daar moet je wel wat mee. Ik maak even een uitstapje. Even naast de preekstoel staan. Om even een kleine opmerking te maken. Er is ook een manier van bezig zijn met jezelf die dodelijk is. En buitengewoon ongezond. Als je helemaal in beslag genomen wordt van hoe voel ik me? Hoe gaat het met me? Ben ik wel gelukkig? Ben ik wel blij? Heb ik wel de goede baan? Gaat alles wel naar wens? Als je daar voortdurend geabsorbeerd wordt door jezelf, een navelstaarder van de allerhoogste categorie wordt, dan word je doodongelukkig van. De Bijbel roept ons daar ook niet toe op. De Bijbel roept ons op om te zien op God en niet op onszelf. Maar je ontkomt er niet aan als je in omstandigheden bent waar Heman is, om daar iets mee te doen. De ervaring dat God er niet is. De ervaring dat de dood nabij is, dat hij meer dood is dan levend. De ervaring dat mensen helemaal niks voor hem kunnen betekenen. Hij staat er helemaal alleen voor. En de ervaring, vers 11 tot 13, van een volslagen zinloosheid. En Heman gaat nog een stapje verder. Zeer vrijmoedig. De ellende wordt gezien als een daad van God. Uw grimmigheid leunt op mij. U hebt mij neergedrukt door al uw golven. Ik ga nu niet preken over de vraag wat Gods rol is in het lijden, of hij dat doet of toelaat. Dat is een ander onderwerp. Maar op een of andere manier is God voluit betrokken met de ellende die deze man meemaakt. En je zou kunnen zeggen, dat is een ongeluk waar God hem in stort. Tegelijkertijd kun je ook denken, als het dan toch ellendig is, als het toch negatief is, dan heb ik liever dat God het doet dan een ander. En als laatste observatie, er blijft een roepen tot God. En dat brengt ons bij het antwoord op de vraag of deze psalm wel een psalm is zonder geloof. Deze psalm brengt jou, bracht Heman en kan ons brengen dichter bij God. Want, heeft u gelezen waar de psalm mee begon? Heere, God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor u en roep ik. En wanneer ga je roepen? Roepen doe je als je in nood bent. Roepen doe je als je gehoord wilt worden. Roepen doe je vanuit emotie. En roepen doe je omdat je ervaart dat degene die jou moet horen ver weg is. Heere, ik roep tot u. Niet alleen het roepen, maar ook degene tot wie het roepen is gericht. Heer, ik roep tot God. En hij noemt hem Heere, God van mijn heil. En door dat boven die psalm te zetten, Heere, God van mijn heil, ik roep tot u, is eigenlijk het probleem met deze psalm getackeld en opgelost. In zekere zin. Want boven die ellende staat deze houding. Heer, ik roep tot u. Kan dat? Kan het zeggen, Heer, ik roep tot u. Luister naar mij, terwijl je weet, God hoort mij altijd. God heb ik lief van die getrouwe Heer. Hoort mijn stem. Ik ben altijd bij je. En tegelijkertijd roep je, Heer, wees bij mij. Je denken en je voelen worden op deze manier door deze psalmen en eigenlijk door alle psalmen geholpen en gevoed. Want met ons verstand, met ons denken weten we, God is er altijd. Daar geloof ik op, hij belooft het. Maar mijn hart voelt dat niet. En vanuit die gevoelens, vanuit dat verdriet, vanuit die moeilijkheden, die misère, mag je het naar God uitroepen en ben je in goed gezelschap. Want de psalmisten Heman en David kan er ook wat van, nemen geen enkel blad voor de mond en zijn buitengewoon vrijmoedig als ze spreken tot God. Dat mag. Dat moet. Want God zoekt dat hart. Dus de eerste gedachte die we bij deze psalm mogen vasthouden is dat ellende en moeilijkheden ons dichter bij God brengen. Mag ik u aan u vragen? U hoeft niet te antwoorden, maar u kunt het in uw hart beantwoorden. Wanneer bent u geestelijk het meest gegroeid? Toen het u voor de wind ging of toen er tegenslag kwam? Wanneer is je huwelijk het meest gezegend? Er is er veel meer diepgang gekomen in je relatie toen het goed ging of toen er moeilijkheden te overwinnen waren? Nou, het antwoord spreekt voor zichzelf. Juist als je die diepte ingaat, ervaar je juist dat God aan groei bent. Maar mensen, we moeten er wel doorheen. Ik zou een slechte voorganger, een slechte spreker, maar ook een slechte broeder en een slechte pastor en een slechte gelovige zijn. Als we zeggen van hier, dit kunt u rustig allemaal overslaan. Hier hebben we niets mee te maken. Leeft u maar vrolijk verder. Gaat u maar rustig naar bed. Morgen komt er weer een nieuwe dag. Alles komt goed. Daarmee helpen we elkaar niet. Want dat is het tweede punt wat ik bij deze psalm wil opnoemen. Er is sprake van realisme. De Bijbel is niet optimistisch of pessimistisch, maar buitengewoon realistisch. Er is dus geen enkele logica in wat er met deze man gebeurt. En er zijn mensen, en er zijn er veel meer dan u denkt, en misschien wel dichterbij in uw omgeving dan u denkt, en misschien heeft u er zelf ook wel mee te maken in uw omgeving, of hoor je zelf bij die groep, die van tijd tot tijd, hoe het ook komt, gebukt gaan onder depressie. Zonder dat daar een reden voor te vinden is. Depressie kan komen omdat je zondigt. God kan wegblijven, God kan ver van je verwijderd zijn, omdat er zonde is in je leven. En God zegt, dat maakt scheiding tussen jou en mij. Mijn arm is niet te kort om jou te helpen, maar er deugt iets niet in onze relatie, dat moet in orde gemaakt worden. Er kan zonde zijn tussen jou en een broeder of zuster of tussen een medemens. Ook daar hoef je niet eerder bij God aan te komen voordat dat is opgelost en uitgesproken en uit de wereld is geholpen. Er kan depressie komen omdat je gewoon oververmoeid bent. Omdat je niet goed slaapt. Omdat je niet goed eet. Of omdat je leeft onder een gigantische stress waar je zelf niet voor gekozen hebt. Een baan hebt gekozen die misschien te moeilijk is voor je. Of door wat voor reden buiten jouw schuld ook geconfronteerd wordt met mensen in je omgeving die gewoon alle energie uit je weg zuigen. Hoeveel vaders en moeders gaan er niet gebukt onder het verdriet dat hun kinderen niet willen luisteren. Dat hun kinderen niet naar God willen luisteren. Dat je ze opvoedt en zo verlangt dat ze Jezus leren kennen. Maar gewoon zeggen, ja, het doet mij helemaal niks. Ik kan me er geen voorstelling bij maken, maar het lijkt me verschrikkelijk. Al die dingen, al die druk, al die frustratie, zo zacht gezegd, kunnen je leegzuigen waardoor je in een donkerte terechtkomt. Die allemaal op een of andere manier te herleiden of te verklaren en misschien wel op te lossen is. Zeker als het gaat om hele praktische dingen waardoor je daarin terechtgekomen bent. Maar er kan ook een situatie zijn waarin er geen enkele logica is, geen enkele verklaring en dus ook geen geen enkele oplossing voor te vinden is. Laten we realistisch zijn. Daar hebben we van tijd tot tijd mee te maken. En er moet op een of andere manier mee gedeeld worden. En dat is zwaar. Als het jezelf overkomt. Als je iemand in je omgeving hebt, ver weg of misschien wel heel dichtbij. Het is beton, zwaar. Maar je moet door. Je moet verder. Denk aan Psalm 126, waar gesproken wordt over zaaien met geween. Al huilende gaat hij voort die de zaadbuidel draagt. En met gejuich zal hij oogsten. Heel praktisch. Als hij aan het einde van het seizoen wil eten, moet hij nu gaan zaaien. Als hij dan in de ellende gaat zitten, navel gaat staan en denkt van hoe komt die ellende hier? Dan komt er geen zaad in de grond en is er ook niks te eten. Het moet gewoon verder. Lood en lood zwaar. Volgende punt wat ik zou willen opmerken is dat er geen goedkope oplossingen bestaan. En er wordt wel eens toch broeders en zusters gezegd van nou, weet je, vertrouw maar op God, dan komt het allemaal wel goed. En er zit soms ongelooflijk veel nonchalance en liefdeloosheid in die opmerking. Met andere woorden, ik heb geen zin om naar je gezeur te luisteren, leg het maar bij God neer. Ik heb er geen tijd voor. En dan gooien we er een mooi saus over en nou, weet je, leg het maar bij hem neer. God kan je helpen, ik niet. Met andere woorden, ik wil je niet helpen. Maar zo is die tekst niet bedoeld. Iets van vertrouw maar. Leg het maar los. Ontlopen we daarmee niet realiteit? Dat we met iets geconfronteerd worden waar we wat mee moeten. Dat we naast iemand gaan staan. Meelachen, maar ook meehuilen. Er zijn geen goedkope oplossingen. En mensen die dit meemaken zijn ook ervaren helpers. Dat zijn geheelde helpers. Iemand die iets heeft ervaren van wat Heman heeft meegemaakt, zal nooit goedkoop tegen een ander zeggen, joh, vertrouw maar op God, het komt allemaal goed. Weet je, ik bid ook nog wel voor je, als ik eraan denk. Nee. Die weten wat het is. En je proeft aan mensen. Je mogen aan jou proeven, als je hier ervaring mee hebt en God je er doorheen geholpen heeft, of je zit er misschien op middenin. Je proeft aan mensen wanneer dit doorleefd is en je kunt iets betekenen voor een ander. Want God is in jou aan het werk. En wellicht heeft hij jou een wonder gedaan en een oplossing gegeven, je weer opgetild. Dat je weer mag zeggen, ik hoop op God. En ik zal hem weer loven en het is werkelijkheid geworden. Dan praat je vanuit een ervaring waarin je een ander mag bemoedigen. Daarvoor zijn we ook aan elkaar gegeven. En daarvoor heeft God ook gewild dat deze psalm in de Bijbel terechtkwam. En vergis je niet. Als je hiermee wordt geconfronteerd, ben je in buitengewoon goed gezelschap. Want veel auteurs van de Bijbel, maar ook christenen, waarvan wij misschien denken, we kijken daar enorm tegenop, hebben te maken soms met diepe perioden van depressie. Maar moesten wel verder. Spurgeon, de grootste prediker aller tijden, was een man die gebukt ging onder diepe, diepe depressies. Om een beetje te verklaren, als je ziet wat die man voor een dagritme had, dat zouden wij met z'n vieren niet eens voor elkaar krijgen. Zo onvoorstelbaar productief. En hij had een hele ernstige kwaal. Hij had jicht en het was buitengewoon pijnlijk. Hij werd erdoor geplaagd. En hij kon daardoor regelmatig kon hij gewoon niet werken. Maar zodat het weer beter was, ging hij weer door. En hij ging door, maar ook tegelijkertijd onder zware depressie. Maar elke zondag stond hij er. Dat zijn mensen die er doorheen gegaan zijn en ervaring hebben. Dus schaam je er niet voor. Ik ben mij bewust, even een korte opmerking tussendoor. Ik ben mij bewust dat ik praat tegen een heel gemêleerd gezelschap. Ouderen, jongeren, allerlei persoonlijkheden, allerlei karakters, allerlei temperamenten. En er zullen misschien mensen hier zitten die denken van, ik weet werkelijk niet waar die man het over heeft. Sorry. Ik kan het niet anders maken. En ik praat ook zeg maar tegen iemand waarvan ik het niet weet, tegen een man of tegen een vrouw. Maar ik mag je wel dit zeggen, je bent in goed gezelschap. En God is erbij. Hoe je het ook ervaart of hoe je het ook beleeft. Ik heb nog 3 punten. Kunt u de tel bijhouden? Wachten is soms gewoon nodig. Wachten is soms gewoon ook aan de orde van de dag. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waarom zijt gij mij ontrust? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Meer heb ik niet voor je. Het spijt me. Meer heb ik niet voor je. De Bijbel is niet van de empowerment. De Bijbel is niet om je in je kracht te zetten. De Bijbel is niet om alle moeilijkheden weg te poetsen. De Bijbel zegt, hoop op God, want je zult hem weer loven. Ja, maar ik loof hem nog niet. Doe dan wat de Bijbel zegt. Hoop op God. Het is er nog niet, maar hoop op hem. En bid om genade dat God je dat kan laten doen. Want zelfs dat moet hij in ons leven bewerken. Wachten is nodig. Ik heb Psalm 42 al geciteerd. Ik kan ook Psalm 27 citeren. Wacht op de Heere en wees sterk. En hij zal je hart sterk maken. Wat een prachtige tekst. Wees sterk en hij zal je hart sterk maken. En dan eindigt het weer met wacht op de Heere. Psalm 37. Wacht op de Heer en doe het goede. Wentel je weg op hem en wacht op hem en hij zal het doen. Dat zijn niet mijn woorden. Dat is geen woorden van een mental coach. Dat is het woord van God wat belooft. Hij zal het doen. Op een of andere manier. Jesaja 40. Wie putt een nieuwe kracht? Wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. En die prachtige gelijkenis van Jezus. Zo realistisch over die onrechtvaardige rechter. Waar een vrouw dag en nacht op de deur bonst. Help me, help me, help me. Ze is een weduwe. Niemand kan haar helpen. Alleen die rechter en die man die trekt zich nergens wat van aan. Totdat hij op plaats zegt van ja, laat ik het aan me doen. Want straks is het echt zat. En komt ze me een klap in mijn gezicht geven. Wat denken jullie zelf? Zegt Jezus. Wat denken jullie? Hoor nou wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zou God zijn uitverkorenen niet helpen die dag en nacht tot hem roepen, komma, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Dat zijn de woorden van Christus zelf. Maar, zegt hij, zal God nog geloof vinden als hij op aarde komt? En daarom, daarin worden we weer aangesproken op onze verantwoordelijkheid. Denkt u eens met me mee. Ik ben bijna klaar. Denkt u eens met me mee. Als deze ellende en deze moeilijkheden jou aan het einde van je Latijn tot de conclusie laten komen, ik heb niemand dan God alleen. Ik weet niet waar ik het moet zoeken. Niets helpt en geen mens kan me helpen. Ik heb alleen nog maar God. Is dat winst of is dat verlies? Dat is winst. Dat is winst. En ik zeg het niet goedkoop. Het is winst. De ene laatste. God is niet veranderd. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. God kan het met een vingerknip of nog sneller allemaal wegnemen. Allemaal oplossen. Of God kan je door zijn genade op een pad brengen, of op een spoor brengen, of op een, in een hulp, of hulp geven of laten ontvangen, waardoor er weer licht aan het einde van de tunnel komt. Want dat wil je dan toch? Licht aan het einde van de tunnel. Niet een trein die jouw kant op komt, maar daglicht. Hè? Waar naartoe? God is niet veranderd en er staat hem helemaal niets in de weg. Dat maakt je soms wanhopig. Heer, waarom helpt u me niet? Maar het maakt je ook afhankelijk en het helpt je om te blijven vertrouwen. Er staat hem niks in de weg. Het moeilijkste wat er voor hem was, heeft hij al gedaan. En wat was het moeilijkste wat God heeft gedaan? Zijn zoon geven. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken. Alles wat daarna komt is een peulenschil. Het moeilijkste is al gedaan. Elke barrière is weg. Je bent gekocht en betaald door het bloed van Christus. Je bent gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Op het moment dat je Jezus hebt leren kennen, staat er niets tussen jou en God meer in de weg. En sta je onberispelijk voor hem. Wordt de rechtvaardigheid van Christus jou toegerekend en kijkt God naar jou in hem alsof je nog nooit één ding verkeerd gedaan hebt. Zo kijkt God naar jou. Dat is je rechtvaardiging. Dat is je status. Dankzij hem. Kostbaar gekocht en betaald met zijn bloed. Wie wou daar iets tegenover stellen? Wie wil daar iemand op beschuldigen? De Heer is mijn licht en mijn heil, Psalm 27. Voor wie zou ik vrezen? En de laatste. Het zijn maar twee woorden. Blijf roepen. Blijf roepen. Want hij hoort. En ik roep met je mee. En ik bid met je mee. En we danken hem. Mag ik kort bidden als afsluiting van de preek? Ja, Vader, dank u wel. Over bent u ongelooflijk dichtbij gekomen in uw Zoon. En wat mogen we weten, Heer, dat u onze Vader bent. U noemt ons vrienden, Heer Jezus. U noemt ons zelfs broeders. U heeft alles gedaan om ons dicht aan uw hart te trekken. Maar we realiseren ons ook, Heer, dat er momenten zijn, dat, of zelfs perioden zijn, dat die vreugde en die vrede weg is. Dat er donkerheid is, dat er een deken over ons leven ligt, waarvan we niet eens weten waar die vandaan komt, en we ook helemaal niet weten wanneer die weer weggaat. We weten het niet. En ik bid u, Heer, voor de mensen die met Heman wel eens hebben gezegd, ik ben radeloos. Ik weet werkelijk niet meer wat ik moet doen. Heer, dan danken we u dat u er bent en dat u er blijft. Want wat zegt u in uw woord? En we danken u dat juist de problemen ons kunnen brengen bij u en ons naar u toe kunnen zuigen. En we bidden, Heer, om genade. Help ons om te blijven roepen. Bewaar ons voor eigen oplossingen. Bewaar ons voor het vertrouwen op onszelf. Of bewaar ons ook voor het vertrouwen op andere mensen of op omstandigheden. Maar help ons om het van u te blijven verwachten. En help ons ook als laatste om broeder en zuster te zijn van degene die hiermee kampt. Help ons om naast elkaar te staan. Help ons om te bidden voor mensen in onze gemeente. Help ons samen dit te dragen. Dit vragen we u om Jezus wil. Amen.